Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze aflevering is een samenwerking met Decenio.
Ontdek je favoriete posters in het grote aanbod of creëer je eigen gepersonaliseerde poster.
Ga naar www.decenio.be voor decoratie-inspiratie. Welkom bij aflevering 57 van De Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke en...
Hoe is het? Laten we daar eens mee beginnen.
Ik ben een beetje van slag. Ik heb een hele slechte dag gehad vandaag.
Wat is er gebeurd?
En het is echt zo belachelijk. Het is zo een series of unfortunate events vandaag. Het is eerst en vooral, het is maandag, sowieso altijd slecht. Altijd moeilijk en op weg naar het werk vandaag. Het was een vroege dag. Ben ik op de autostrade aan het rijden en kets er een steentje in mijn voorruit. Zit er een sterretje in mijn voorruit? Gelukkig herinner ik me de reclame van kleiner dan 2 euro van een niet genoemde glasmaker, zeg maar. Het sterretje is gelukkig kleiner dan 2 euro, dus het kan gemaakt worden, dus dat is oké. Maar dan op weg naar huis ben ik met mijn rugzak over het straat aan het lopen. Heeft er een vogel op mijn rugzak gekakt? En dan kwam ik thuis en ik dacht, oké, even rustig, ontspannen. Ik ga... avondeten maken en dan is mijn Hollandaise saus die nooit mislukt, alsnog mislukt.
Maar dat is zo'n rotdag, hè?
Gewoon het een na het ander. En ik zei tegen Silke, de kans is groot dat ik vanavond mijn haar nog in de fik steek of zoiets, ja.
De dag is nog niet voorbij,
De dag is nog niet voorbij. Hoe was uw dag?
Mijn dag was oké. Ik heb gewerkt vandaag. Mm-hmm. Niks noemenswaardigs eigenlijk. Maar ça va voor de rest wel. Ups en downs. Hè. Dat is nog steeds... Ik ga toch weer eens zeggen, het leven en het coronavirus.
Ja.
Dat nog steeds ons leven beheerst.
Ja, het is verschrikkelijk. Hè. Ik heb weer een dipje in zo mijn relatie met corona. Vandaag dacht ik weer, het gaat weer allemaal de verkeerde kant op.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Of zo. Maar dan, toen ik naar huis reed, was er de rector van de UGent heeft vandaag wel een heel interessante tekst de wereld ingestuurd over hoe dat we met corona omgaan en hoe dat we cijfers moeten interpreteren en hoe de media met die cijfers moet omgaan. En dat stelde me dan wel weer gerust, die inderdaad ook... Iets wat veel mensen de laatste tijd zeggen. Hè. Je moet appelen niet met peren vergelijken. Vorige keer zaten we aan een ziekenhuiscapaciteit dat we niet konden dragen. En nu spreken we altijd over besmettingen, maar niet per se over die ziekenhuiscapaciteit. Nee. En ik weet dat er veel verplegers en dokters luisteren naar ons. Dus ik zou heel graag willen weten, is het toch oké bij jullie? Want dat onderwerp wordt weer zo niet...
Nee.
Er wordt niet over gesproken, hè, hoe dat het met die mensen gaat. Want die zijn natuurlijk nog altijd hard aan het werken. Maar als jullie zoiets hebben van... Nee, fuck it, we gaan corona verslaan, dan denk ik, oké.
Ja, maar dat gaan we ook gewoon sowieso doen. Mm. Komt allemaal goed.
Ik hoop het. Oké, los of lodders? Ja, ik heb vrede. Lucas en ik hebben een paar zware weken achter de rug, werkgerelateerd, verbouwing gerelateerd. En wat is dus van oké, zaterdag namiddag gaan we even winkelen in Antwerpen en gaan we s'avonds iets eten. Ook totaal niet gesponsord, maar... enorme aanrader. We zijn s'avonds gaan eten bij Mico en Jon in de Kloosterstraat in Antwerpen. Het is waar fusion, Asian...
Speciaal,
maar heel lekker. En ja, op het moment, ze geven ons een tafeltje en we krijgen de menu en een beetje chit-chat. En dan op het moment dat ze de keuze komen opnemen, zegt de serveus... Ja, sorry, ik ga toch even moeten zeggen, maar ik herken uw stem. En dan was ik... dus ik ben waarschijnlijk zo rood als een tomaat geworden... Maar het was, allee, ja, het was wel fijn om natuurlijk weer eens een fan te zien. Dat was leuk. We hebben heel de avond wijn per glas gedronken. En de glazen waren zeer goed gevuld. Ik hoop echt dat dat mijn, met mijn herkenning te maken had. Het was super lekker. De bediening was super goed. En het was weer spannend om herkend te worden.
Ja, dat is iets waar dat we nog niet aan gewend zijn geraakt.
Nee, absoluut niet.
Je zet straks nog zo... Ja, want we hebben het steeds over onze luisteraars. Mm-hmm. Maar... Er is wel een soort van fandom aan het komen.
Ja.
En dat is iets wat wij nog niet echt kunnen vatten. Hè?
Nee. Want,
maar wel heel leuk.
Ja, heel leuk. Want we hebben deze week ook de sokken verstuurd. En als het goed is, zijn die nu ongeveer bij iedereen aangekomen. Hè? De sokken van de eerste batch. Ik wil ook even zeggen voor iedereen dat te laat was voor die eerste, maar tweede heeft besteld. Krijgen we zo ongeruste berichtjes. Ja, en ik heb nog niet betaald. En is alles wel in orde? En hebben jullie mijn bestelling gekregen? Maar ja, we gaan jullie natuurlijk niet laten betalen voor iets dat er nog niet is. Mm-hmm. Dus we hebben de nieuwe batch besteld. En van zodra die binnen is, gaan we terug versturen. Maar om even terug te komen op die eerste batch, er zijn twee pakjes verloren gegaan, maar die zijn ondertussen teruggevonden, waarvan eentje mijn schuld was. Die heb ik dus verkeerdelijk bij iemand anders laten leveren. Iemand van de tweede batch. En die persoon is ook... Ik hou van onze luisteraars. Zo eerlijk geweest om zelf te sturen. Hey, ik heb sokken gekregen en ik heb helemaal nog niet betaald. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Er staat ook een andere naam op het pakje. En het meisje woonde niet super ver van mij, dus ik ben de sokken gaan halen. En dan was het heel gênant, omdat ik dat gênant vond en zij dat gênant vond. Dat, ja, luisteraar en dan ik en dan... Ja,
het fandom, hè?
Het fandom. Maar ja, ik vind het wel leuk om jullie te ontmoeten. En daarover wil ik dan ook nog zeggen dat we ook een beetje zo in al ons enthousiasme hebben gezegd, ik geloof vooral op Instagram, van we gaan een live doen, die trouwens op 37 minuten uitverkocht was. Ik ben er nog altijd niet goed van. En dan hadden we zo wat overmoedig gezegd, ja, als er nog mensen zijn, hebben we keiveel reactie gekregen.
Er zitten een paar dingen in motion, om het maar te zeggen.
Dus er komt meer dan één live, dat kunnen we wel al stellen, denk ik.
Ja, ik denk het wel.
Ja.
Komt
dus
goed.
We zijn van alles op poten aan het zetten als er nog altijd culturele organisaties, Sportpaleis, ik zeg maar iets, aan ons denkt. We zijn er, mail ons. We gaan zeker antwoorden. En dat is natuurlijk wel het moment dat we onze luisteraars eindelijk echt gaan ontmoeten. Dus
ja,
dat is wel heel spannend. Ja.
Maar ook heel spannend. Ja.
Echt spannend. Als ik daarover nadenk, moet ik al een beetje overgeven. Maar het komt goed.
Vast en zeker. Jawel, we gaan dat ook gewoon keigoed doen.
Ja.
Zolang de angst ons niet verlamt...
En er genoeg kava is.
Komt alles goed.
Aflevering van vandaag.
Onverwacht heeft Laura de zaak gekozen.
Het was een beetje omdat ik... Ja, dat is ook iets... Wij zitten zelf niet in de discussiegroep, enkel via onze account.
Mm-hmm. Ik zit er wel persoonlijk in.
Oh, toch wel al. Zie, want dat is dus mijn probleem. Hè. Ik krijg daar geen meldingen van. Dat komt op onze pagina. Ik vind dat niet... maar af en toe moet ik dus... af en toe, één keer per dag, surf ik naar de discussiegroep en kijk wat er allemaal wordt gepost. En had ik gezien dat iemand zei, er is een aflevering. Het Radio 1-programma, weet ik veel, gaat de baas van de celvermiste personen uitnodigen. Hè? Dus als mensen dat willen horen, kunt het herbeluisteren. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben sowieso al verliefd op die man. En het is eigenlijk in die aflevering over die celvermiste personen dat hij een beetje de ontstaansgeschiedenis vertelt. Dat weten de goede luisteraars van ons al, dat mede door de zaak Dutroux is. Mm-hmm. En dan haalde eigenlijk zelf deze zaak aan, waarvan hij zei, ja, dat is het schoonste compliment dat ik in mijn leven heb gekregen. Het gaat over de verdwijning, maar dan uiteindelijk spijt genoeg ook de moord op Stacey en Nathalie. Is dat de ouders van vermoorde kinderen van Dutroux mij achteraf hebben aangesproken en gezegd, kijk, onze kinderen zijn precies toch niet voor niks gestorven. Ja. Want de snelheid en de alertheid waarmee jullie deze zaak hebben aangepakt, dat is fantastisch. Oké, het is een tragische afloop, maar de ouders hebben wel na 18 dagen, wat dat
relatief snel is,
een antwoord gekregen op de vraag waar hun kinderen zijn. En dat pakte mij zo... Maar again, ik ben een beetje verliefd op hem. Dus alles wat hij zegt vind ik interessant. En hij haalde die zaak aan en ik was... Stacey en Nathalie, dat is waar. Mm-hmm. En ik was de zaak een beetje vergeten. En jij ook, denk ik.
Ja, ik totaal ook. Het was echt pas toen ik... de naam van de dader zag, dat ik dacht, juist, dat is deze zaak.
Dus het zat allemaal een beetje ver in mijn geheugen.
Waar raar is eigenlijk,
raar,
hè?
Want het is echt... Als ik het nu zie, staat het wel echt in mijn top 10 van spraakmakende Belgische zaken.
Absoluut,
eigenlijk.
Ja.
Het was voor mij zo'n beetje een dat vergeten was. En Omdat er nu ook een programma loopt op één, hè, waar we eerder al hadden over gesproken, Fatma Taspinar, die de zelfvermiste personen volgt, leek het mij een goed moment om deze...
Trouwens, echt een heel goed programma. Ik heb het er nog niet gezien. Twee afleveringen uitgezonden. Ja. En het klinkt misschien niet eerbiedig, maar de eerste aflevering kwam voor mij soms een beetje over als het eiland.
Ik heb wel al een kort clipje gezien online over iets met een koffiemachine.
Ah, wel, inderdaad. En okay. Ook gewoon, ze gebruiken ook heel veel, ze spreken ook soms Engels tegen elkaar. En je hebt dus Alain Remu, maar je hebt ook Guido. Dus daar is al meteen de link met het eiland.
Goeie namen, hè?
Goeie namen weer. En er wordt dan ook gezegd, remember Guido, time for coffee. Allee, zo van die dingen. En dan gaan ze zo, zoomen ze zo in op dat koffiemachine. Het is echt heel, heel... Allee, het is zeker geen uitlachtelevisie. Het is niet, hè, maar het is gewoon heel aandoenlijk om te zien hoe hard dat die mensen denken, omdat er toch ook ruimte is voor zulke zaken.
Ja, ik denk dat dat ook... Het is ook iets wat wij in onze podcast doen. Hè. Zij behandelen en zij echt van op de eerste lijn heel serieuze en moeilijke zaken. En ik denk, als je niet met een portie goedgezindheid of humor dat aanpakt, en uiteraard niet het behandelen van de zaken, maar gewoon, je moet wel een beetje aan zelfrelativering doen, denk ik, om dat vol te houden. En dat is wel cool dat ze dat er dan ook hebben ingestoken.
En ze hebben een nieuw koffiemachine gekregen.
Ze hebben een nieuw koffiemachine gekregen. Het leven zit hen mee.
Naar de aflevering?
Ja, we gaan eraan beginnen.
All right. Dus het is de zaak van Nathalie en Stacey. Mm-hmm. En we zijn vrijdag 9 juni 2006. En we zijn in het quartier Saint-Léonard. Dat is een Luikse volkswijk. Mm-hmm. En er wordt daar een feest gehouden. Er is een soort van jaarmarkt aan de gang.
Braderie.
In een artikel dat ik heb gelezen staat er dat het publiek dat er rondloopt een mix van werkloosheid, vierde wereld en veel nationaliteiten is.
Oké, ja. Moeilijk.
Moeilijk, denk ik, inderdaad. Maar goed, er komt heel veel volk op af. En ook aan het café Ozarmuriers,
ja.
Zeg ik dat goed?
Ja, okay. Ik denk het wel.
Je weet, er staan springkastelen, mensen zijn aan het drinken, de zon schijnt. Het is echt één groot feest.
Het doet mij echt denken, pre-corona, aan... Ja. Een standaard jaarmarkt in een dorp of inderdaad of in een stadswijk, kan er mij iets bij voorstellen. Waarschijnlijk pensen op de barbecue, pinten à volonté. Ja. Zalig, ik mis het. Waar zijn de jaarmarkten?
Zeker, ja. En ook, dat begint al vroeg op de dag. Hè. Het is 2 uur en wie zijn daar? Thierry Lemmens en zijn vriendin Catherine Dizier en hun zoontje Sylvain. Die zijn naar het café afgezakt om iets te drinken. En 2 uur later komen ook hun andere kinderen erbij. Dat zijn Stacey, die is 10, Sylvain. En zij twee zijn eigenlijk... Ja, nu wordt het een beetje complex. Hè, de andere dochter en zoon van Thierry.
Ja.
En dan is er nog Nathalie, die... 7 is, of heb ik de leeftijden
omgekeerd?
Nee,
Stacey is denk ik 7-8 en Nathalie is 10.
Ja, dan had ik het 4 fout opgeschreven. Achten. En dan zijn er nog Florence en Quentin. Ja. En dat zijn eigenlijk 3 van de 5 andere kinderen die van Catherine zijn.
Ja. Anders even...
Ja, een stamboom.
Ja, even een korte stamboom. Hè. Dus je hebt... sorry, maar we gaan even starten met de slachtoffers. Dat is misschien makkelijker om de link te maken. Dus je hebt Stacey Lemmens. Hè. Zij is in 1998 geboren. En zij is de dochter van Thierry Lemmens en Christian Grandiero. Stacey Lemmens heeft nog een 2 jaar oudere broer. En Thierry is dus na zijn huwelijk met Christian onder andere met Catherine Dizier, de moeder van Nathalie dan, het tweede slachtoffer, een verhouding begonnen. En Nathalie is dus het kind van Didier en dan dus Catherine. En in dat huwelijk zijn ook nog 4 andere kinderen geboren. Maar het is dus eigenlijk de papa van Stacey en de mama van Nathalie zijn een relatie begonnen.
Ja, en zij zijn stiefzusjes.
Ja, zo maakt het eigenlijk dat ze stiefzusjes zijn, inderdaad. Ja. En er zijn nog een hele hoop andere kinderen uit beide huwelijken en dan 1 kind dat het... uit de nieuwe relatie eigenlijk.
Inderdaad. Ja. En ja, het feest gaat door. Hè. Het is ondertussen 2:30. Ondertussen de drank vloeit rijkelijk. Thierry en Catherine zijn toch ook al behoorlijk dronken. Niet aangeschoten, maar dronken.
Ja.
Ze beslissen dan toch 2:30 van oké, nu moeten we naar huis. Nu moeten de kinderen toch wel echt naar bed. En trouwens, de jaarmarkt is dan ook 3 uur afgelopen. Ja. Hè? Dus ze zijn blijven plakken. Ze beslissen om naar huis te gaan. Ja, die kinderen moeten allemaal verzameld worden. Maar Nathalie en Stacey zijn nergens te vinden.
Nee, inderdaad. En er ontstaat eigenlijk toch wel direct een soort van, niet, ja, geen blinde paniek, maar toch wel een beetje ongerustheid. Hè, want het gaat hier toch over een meisje van 10 en 8, geloof ik. Nee.
Ja.
Ja, 7, 8 jaar oud. De ouders hebben ze wel, ja, hoe gaat dat? Je bent op een feest, daar lopen vijftigtal kinderen rond. Er is een springkasteel. Ja. Je laat je kinderen spelen. Je bent zelf aan het drinken en aan het vieren eigenlijk met je vrienden. En als er 2 ontbreken,
dat is toch
een beetje raar. Hè? Dus de politie wordt direct verwittigd en de politie verwittigt ook direct Child Focus. Dus er wordt direct wel van een onrustwijkende verdwijning gesproken. In eerste instantie wordt er direct gezocht in de omgeving van het café. En zijn er verschillende pistes dat ze bewandelen, namelijk misschien zijn de meisjes ontvoerd, misschien zijn ze weggelopen. Hè? Ze zijn toch al 8 en 10, ze zijn regelmatig zelfstandig. Hè? Dat geeft de mama ook aan van ja, ik liet ze af en toe een keer spelen op de straat. Of een keer met hun vriendinnetjes naar het park of naar het bos. Dat gebeurde. En misschien zijn ze afgedwaald en vinden ze de weg niet meer terug. Dus er worden eigenlijk die nacht nog wordt er eigenlijk al gezocht naar de meisjes.
Er wordt ook echt grondig al gezocht. Ja. Speurhonden komen erbij, worden kraakpanden doorzocht. Eigenlijk, ja, alles wordt er aan gedaan om die meisjes die nacht nog terug te vinden. Maar het, Child Focus reageert ook.
Mm-hmm.
En daarvan zegt de woordvoerder dat iemand de meisjes thuis te slapen heeft gelegd, lijkt ondertussen uitgesloten.
Ja.
Dat ze zijn weggelopen kan nog altijd, maar volgens de omgeving is dat zeer onwaarschijnlijk.
Ja.
Wat blijft er dan natuurlijk nog over? Of er is een ongeval gebeurd, of ze zijn ontvoerd.
Ja, ja, dus ik denk dat het voor iedereen een heel bewogen nacht is geweest. Maar de volgende dag komen er inderdaad geen meldingen van dokters of ziekenhuizen waar dat de meisjes gevonden zijn. Dus ook die piste van dat ongeval wordt kleiner en kleiner en kleiner. En ook de ouders geven eigenlijk zelf onmiddellijk aan van er klopt iets niet. Volgens mij zijn ze meegenomen. En de zoekacties gaan verder. Hè. Child Focus verspreidt, ik denk minder dan 24 uur na de verdwijning, een nationale postercampagne met de foto's van de meisjes. Ik denk als we de beelden gaan delen, dat veel mensen
het gaan herkennen.
Het zijn 2 foto's van de meisjes. De typische Child Focus poster zijn missing. En dat is eigenlijk, het eerste wat ze blijven doen, zijn die zoekacties, die gaan naar ruim. Maar we zijn dus in de omgeving van Luik. En zoals jij al hebt aangegeven, in de buurt van het café of in de wijk eigenlijk. Het is een arbeiderswijk met veel nationaliteit. Er is heel veel leegstand. Er zijn oude fabrieksgebouwen die leegstaan. Dus die worden eigenlijk onmiddellijk met speurhonden onderzocht. Er is ook water in de buurt.
Ja, gevaarlijk.
Er is een kanaal in de buurt, dus daar worden ook direct boten op gezet. Er worden ook verschillende voertuigen aangetroffen in dat water. Waarvan ze denken van, misschien in het kanaal, alleen meegepakt in het kanaal gereden. En in Luik heb je ook de citadel van Luik. En onder die citadel heb je grote catacomben, een soort van ondergrondsgangenstelsel, wat dat waarschijnlijk ooit een kelder is geweest. En dat is ook leeg en het is ook een veel voorkomende plek waar dat mensen die loesje dingetjes willen doen. Ik zeg maar drugsdealen of op hun 14 Bacardi Breezer gaan drinken. Gaan dat daar doen. Dus dat wordt eigenlijk allemaal direct in gang gezet. Maar er wordt niet echt iets gevonden.
Nee, en wat wel heel slim is, wat ze meteen doen, is dat alle personen die ooit veroordeeld zijn geweest door kindermishandeling of zedenfeiten, die worden meteen gecontroleerd. En ja, daarover zegt ook, ik geloof dat het Alain Remu is, die zegt ook, dat is eigenlijk gewoon standaard. Als er een kind verdwijnt, dat zulke personen worden gecontroleerd. En ja, die krijgen dan een bezoekje eigenlijk van ons.
Ja.
Hè? Dan gaan we daarmee babbelen en om te zien of dat ze een alibi hebben of dat ze er iets mee te maken hebben.
Je merkt echt in deze zaak dat we post Dutroux zijn.
Ja, absoluut.
Er wordt onmiddellijk, het zijn 2 jonge meisjes die verdwenen zijn. Voor de zaak Dutroux gingen mensen inderdaad wel uit van een ontvoering, maar werden de linken die hier gelegd zijn, die supersnel gelegd zijn, inderdaad naar verlaten panden op zoek gaan, zedendelinquenten zoeken. Dat is echt wel, denk ik, iets dat we dan te danken hebben aan de zaak Dutroux.
Ja. Ja. Ja, en er is vooral 1 man naar wie ze op dat moment eigenlijk al meteen op zoek gaan. Hè?
Ja.
Dat is de vriend van de serveerster van het café, waar dat de ouders van Stacey en Nathalie zaten, die vinden ze niet. Maar ze willen hem wel heel graag spreken. Ja. Hè, van, heeft hij een alibi? Waarom was hij in het café?
Hij is eigenlijk een van de mensen die op die zedendelinquentenlijst staat. En het is eigenlijk naar aanleiding van het gesprek met de serveerster dat er al een klein alarmbelletje gaat rinkelen. En die serveerster geeft aan, we hadden een relatie, dat was zo wat op zijn einde aan het lopen. Ik ging er denk ik wel bijna een einde aan maken. Er zijn al heel veel woorden geweest. Hij is hier de avond van de braderie geweest. Hij is in het café geweest, hij is op de braderie ook geweest. En ik heb hem sindsdien niet meer gezien of gehoord, al 2 dagen lang niet. Mm-hmm. En dat vind ik zelf, ondanks het feit dat we misschien niet meer op on the same page waren, vind ik dat zelf ook wel een beetje raar. En de politie denkt, een man die al zedenfeiten op zijn kerkstok heeft staan en dan ook nog iets, een ex-lief die zegt, ik zou toch goed beginnen zoeken. Dus het is eigenlijk dankzij haar getuigenis eigenlijk dat de politie een versnelling hoger schakelt in zijn richting.
Ja, en ze sturen een opsporingsbericht voor hem uit, voor die vriend van de serveerster. En het blijkt te gaan om de 38-jarige Abdallah Ait Oud. En hij wordt eigenlijk nog niet zeggen, niet van, oké, het is niet omdat we hem zoeken dat hij ook meteen schuldig is. We willen gewoon echt graag met hem babbelen, te zien
en ze noemen hem ook een... Ze geven ook aan dat hij een kroongetuige zou kunnen zijn. En dit deed mij heel hard denken aan de zaak van Julie Van Espen, waar dat toen ook de hoofdverdachte eerst als belangrijke getuige werd bestempeld om hem zelf geen angst te doen krijgen. Mm-hmm. Ze spreken van een getuige hier. Waarom? Omdat hij ook op de avond van van de verdwijning aanwezig was. Dus ze benoemen het in het opsporingsbericht als een belangrijke getuige. En Abdallah Ait Oud blijft eigenlijk 3 dagen vermist.
Ja.
En dan op 13 juni bezwijkt hij zeg maar onder de druk. Komt hij toch uit zijn schulp gekropen, want hij geeft zichzelf aan bij de politie. Hij zegt, ik heb mezelf herkend op de posters. Jullie zijn naar mij op zoek. Ik wil gerust helpen in het onderzoek.
Ja. Maar hij zegt er ook wel meteen bij dat hij er niks mee te maken heeft.
Nee, hij geeft zelf aan dat hij een alibi heeft, maar dat hij geen probleem heeft met een ondervraging.
Nee. Zal ik even een bio schetsen van
Abdallah? Ja, graag.
Dus Abdallah wordt geboren op 23 juli 1967. En hij is eigenlijk de 6e van 9 kinderen van Omar Ait Oud en Yamina Bent Abdallah. En eigenlijk 3 jaar voordat hij geboren is, is heel het gezin verhuisd naar België. Ja. Zijn vader gaat eigenlijk aan de slag in de steenkoolmijnen. Die sluit in 1969 en ze verhuizen naar Grasse-Hollogne bij Luik.
Ja.
Nu, Abdallah is niet de slimste van de klas. Hij wordt ook doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. Ook in het secundair onderwijs blijkbaar wordt genoemd wat hij aan in beroepsklasse type 1. Mm-hmm. Bestemd voor licht verstandelijk gehandicapte scholieren.
Ja.
Oké. Maar ja, thuis gaat het eigenlijk ook totaal niet goed.
Nee,
de thuissituatie is zeer bizar eigenlijk. Zijn vader, Omar, begint ook steeds meer te drinken. En er zijn eigenlijk ook vermoedens dat er sprake is van misbruik binnen het gezin.
Ja.
En hoe ik het heb geïnterpreteerd, wordt het misbruik vooral gepleegd door zijn oudere broer Mohamed.
Mm-hmm.
En Abdallah zou daar dus slachtoffer van geweest zijn. Ja. Nu goed, in 1985 zijn we ondertussen, dus dat gaat maar door en door en door. Beslissen zijn ouders om terug te verhuizen naar Marokko, maar Abdallah heeft zoiets van, mijn leven is hier, ik blijf hier. Zowel hij en zijn jongere broer Mustafa. En ze gaan bij Mohamed wonen, wat al een zeer moeilijke situatie is.
En geen rare keuze, waarschijnlijk de enige optie. Ja. Maar dat kan niet makkelijk geweest zijn.
Nee. En je merkt dan eigenlijk ook dat vanaf dat moment eigenlijk Abdallah steeds meer op het verkeerde pad terechtkomt.
Ja.
Hij wordt 2 keer in de gevangenis eigenlijk gezet voor drugsfeiten. Uiteindelijk gaat hij blijkbaar toch weg bij Mohamed. En gaat hij leven komt hij op straat terecht.
Ja.
Gaat hij leven als een zwerver. Maar dan moet het ergens eigenlijk nog komen.
Ja.
Want in 1988 sterft zijn lievelingsbroer, wordt hij genoemd. Hè? Mustafa sterft tijdens een auto-ongeluk voor de ogen van Abdallah.
Mm-hmm.
Nu, Abdallah vindt uiteindelijk onderdak bij zijn zus Khatoum, mm-hmm. die ook in België is gebleven.
Ja.
Maar daar loopt het echt helemaal fout.
Het is eigenlijk pas in april 1994 dat eigenlijk naar buiten komt wat dat er zich heeft afgespeeld in die periode van 88 tot 94. Hij is aangehouden voor de verkrachting van zijn nichtje. Zij is op dat moment 14 jaar en het misbruik zou begonnen zijn toen dat ze 6 jaar oud was. Het meisje hield een dagboek bij en daarin heeft ze letterlijk geschreven: ik haat mijn oom omdat hij mij verkracht. Abdallah wordt daarvoor veroordeeld en krijgt een gevangenis van 5 jaar. Helaas is het een voorwaardelijke straf met uitstel van 1 jaar. Op 7 september 1997 wordt hij dan nog eens opgepakt voor diefstal, waarvoor hij weer naar de gevangenis moet. Toen Abdallah vrij was voorwaardelijk, werd hij in 2001 in april opnieuw aangehouden voor verkrachting, slagen en verwondingen.
Ja, hij had daar was een ritje aan het maken in zijn auto en heeft dan een 40-jarig meisje gezien die haar hond aan het uitlaten was. En hij heeft haar eigenlijk echt letterlijk in zijn auto gesleurd en heeft haar daar verkracht.
Toch even een kleine recap. Wat een fucking kutleven wel.
Ja.
Het is denk ik...
Het spreekt niks goed,
absoluut,
hè?
Absoluut maar, niet. Maar dit is nog maar eens een problematiek dat nog altijd in ons land gaande is. En dat is mensen, en zeker toen gastarbeiders die naar hier komen met heel hun hebben en houden, in een totaal ander land en een totaal andere cultuur en gewoontes terechtkomen. Ook voor de ouders van Abdallah... We weten het niet, maar ze trekken dan uiteindelijk terug naar Marokko. Ik vermoed ook een beetje teleurgesteld. Die meneer zware arbeid in de mijnen moeten doen. Ook het feit dat hij zoveel feiten kan plegen en altijd voorwaardelijk en vrijkomen en opnieuw een misdaad plegen als je op voorwaardelijke vrijlating bent, toont toch een beetje het falen aan van zo iemand. Hè? Als ik dit las, dacht ik, dit is een bom. Dat had ik toen ook kunnen zeggen, dat er nog iets ging gebeuren. Dat dit niet ging stoppen, eigenlijk. En het parket duikt dus ook, op het moment dat Abdallah zich komt aanmelden, duiken zij ook in al die verslagen en die onderzoeken. En ze spreken ook met ondervragers, met politieagenten die hem eerder hebben ondervraagd. En zij zeggen ook van, dat is een hele moeilijke persoon geweest. Ja. En naar aanleiding van die verkrachting van dat 14-jarig meisje, dus niet zijn nicht, maar het meisje dat hij heeft ontvoerd. Hebben wij pas na 36 uur aan één stuk ondervragen op de knieën gekregen. Het is een keiharde, super moeilijk om tot door te dringen. Ook heel weinig schuldbesef. Hij sluit zich echt af van de feiten die hem worden voorgelegd. Dus ik denk dat de onderzoekers op dat moment wel al weten wat voor iemand dat ze voor zich hebben als ze aan zijn ondervragingen moeten beginnen. Het moet niet simpel zijn.
Maar het is ook na die verkrachting van dat 14-jarig meisje. Hij wordt inderdaad gevat. En hij wordt door neuropsychiaters eigenlijk als ontoerekeningsvatbaar verklaard. En hij wordt ook overgebracht naar een psychiatrische instelling. Ja. Maar die therapeuten daar hebben eigenlijk ook alweer heel snel door van die gast wordt in de gevangenis. Mentaal mankeert hem eigenlijk vrij weinig dat opzicht.
Ja, het is duidelijk dat het iemand is die psychologische begeleiding nodig heeft. Maar daar ook al in die instelling stellen ze vast dat de feiten die hij pleegt niet in samenhang zijn met de aandoeningen die hij mentaal heeft.
Inderdaad.
En dat hij heel goed beseft, hij kan het verschil tussen goed en kwaad duidelijk aanduiden. Ja. En de feiten die hij pleegt zijn niet omdat hij in een andere wereld leeft of omdat hij psychoses heeft. Hij heeft een mentale achterstand en hij heeft psychologische problemen, maar dat heeft niks te doen met de feiten die hij op dat moment pleegt. Hè.
Ik wou gewoon zeggen dat hij dus na 4 jaar genezen wordt verklaard. Ja. Hè? Hoewel hij potentieel gevaarlijk blijft, zeggen ze nog steeds. Hè. Dus in 2005 komt hij dan eigenlijk vrij, omdat wetsdokters niet kunnen beslissen wat ze met hem moeten doen.
Ja, maar ik weet het niet waar ik deze vuile was ga doen, dus smijt hem maar buiten en dan zien we wel.
Bizar. Echt heel raar. Maar goed voor Abdallah. Hè.
Ja, hij is weer vrij.
Hij gaat een studiootje huren, hè, dus in de wijk Saint-Léonard, waar het café zich ook bevindt. En begint natuurlijk ook naar café te gaan, naar het bekende... café waar Stacy en Nathalie verdwenen zijn. En hij leert daar ook eerst een andere serveerster kennen, waar hij kortstondig een relatie mee heeft. Maar zij beëindigt al vrij snel die relatie, omdat ze al meteen door had van deze gast, daar klopt echt iets niet mee. Hij is super jaloers, hij is manipulatief. Dit moet ik niet hebben.
Nee.
En dan stapt hij over naar Christel. En ja, daar is hij dus mee samen op het moment van de verdwijning van Stacy.
Ja, het duurt eigenlijk ook niet lang op het moment dat Abdallah wordt ondervraagd. Ja, dat de pers weet over wie dat de hoofdverdachte is. Hè, want Abdallah wordt na zijn eerste ondervraging eigenlijk wel vrij snel als verdachte aangeduid. En in het café is er toch wel, de plek waar hij heel veel kwam en waar de meisjes het laatst gezien zijn, is er toch wel een beetje verwarring. Hè. Ik heb een interview gelezen met de cafébaas. Ik ben even aan het zien hoe hij heet. Ik denk Giulio, maar ik wil zeker zijn. Giulio. En die mens vat dat in dat interview echt heel schoon samen. Hè. Het is inderdaad, het is een heel volkscafé. Mensen van alle nationaliteiten. En hij zegt zelf ook van... ik wist dat Abdallah een strafblad had, maar er zitten er hier zoveel met een strafblad. En we hebben nooit geweten dat het over zedenfeiten ging. Mm-hmm. En nu horen we dat er naast Abdallah nog twee mensen met zedenfeiten in deze buurt wonen. Ja, dat zijn toch allemaal dingen dat we toch graag op voorhand hadden. En er wordt toch wel bij mij ongeloof gereageerd, omdat ze Abdallah niet associëren met de feiten die hij mogelijk zou hebben gepleegd.
Nee, hij was een vriendelijke gast volgens Julio en andere cafégangers.
Ja. En dan in hetzelfde interview eigenlijk wordt Didier, de vader van Nathalie, aan het woord gelaten. En die is in eerste instantie ook heel kwaad op de mama.
Ja.
Zij is ook geen onbesproken blad. Dus Katrien is de mama van Nathalie. En zij is eigenlijk het hoederecht over het meeste van haar kinderen al verloren. Maar Nathalie en haar jongere broertje mogen in het weekend wel nog bij haar op bezoek van de papa van Didier. En ja, die papa die slaat zich nu voor het hoofd en die heeft echt zoiets van... Ja, ik snap niet. Je mocht je kind al maar 2 dagen per week zien. En dan laat je die tot 2:30 s'avonds buiten. En ik las dat en ik dacht, dat moet zo moeilijk zijn. Allee, los van het feit of dat Katrien hier enige vorm van schuld heeft of niet. Je kunt daar inderdaad wel onoplettendheid verwijten. Maar zo als gescheiden ouder een kind kwijtgeraken... En dan,
dat is extra moeilijk,
ja, en dan op het moment dat jij er net op aan het passen bent...
Maar aan de andere kant heb ik ook ergens iets gelezen van... Kijk, het is niet zo uitzonderlijk dat kinderen bij speciale gelegenheden... Laat op blijven.
Nee, tuurlijk,
hè. Kijk maar naar nieuwjaar, kerstmis. Dus in dat opzicht valt ze niks te verwijten. Mm-hmm. Maar het gaat er natuurlijk om dat er veel alcohol in het spel was. Nu goed, volgens Katrien waren ze aan het spelen in het springkasteel dat vlak voor het café stond. Hetzelfde verhaal met Maddie. Hè.
Tuurlijk, echt waar. Hetzelfde verhaal.
Ja. Mm-hmm. Je verwacht ook niet... dat iemand je kinderen gaat ontvoeren.
Nee, je gaat uit van het goede in de mensen. Ja. Hè? Ja. Ondertussen gaan de zoekacties en huiszoekingen lustig voort, want Abdallah is een eerste keer ondervraagd en hij wordt inderdaad wel in verdenking gesteld.
Ja.
Maar er is geen bekentenis en ja, de meisjes zijn inderdaad ook nog altijd niet gevonden. Dus de onderzoekers blijven zich eigenlijk focussen op het feit dat... de meisjes ofwel levend ofwel hun lichamen toch zouden moeten teruggevonden worden. Ik heb hier even allemaal opgeschreven wat dat ze allemaal hebben gedaan. Het is echt ongelooflijk. Het is echt een waslijst. Ze zijn met een boot over de Maas, zo'n sonarboot over de Maas gegaan. Daar hebben ze 9...
Dat zie je trouwens in dat programma van Zelfvermiste Persoon, hoe dat ze te werk gaan. Dus als je dat wilt, echt eens wilt zien, dan is dat een dikke aanrader.
Okay. Ja. Dus ze gaan met zo'n sonarboot over de Maas. Ze vinden daar, of ze lokaliseren 9 voertuigen. Die worden allemaal uit dat water gehaald. Maar de voertuigen liggen er al langere tijd in. Het zijn geen onverwachte lijken die komen bovendrijven, maar dus ook niet de meisjes. Dan gaan ze ook echt ook iets wat ik heel, heel, heel zot vond. Ze zijn dan de stortplaats van Herstal gaan leeghalen. Op zoek naar kinderkleding. En ze hebben zich vooral gefocust op jeansbroeken. Ze hebben 150 jeansbroeken dat mogelijk van een kind zouden kunnen zijn meegepakt. Op zoek om te kijken of dat er een jeansbroek tussen zat van Stacy of Nathalie. 150, hè. Echt ongelooflijk. En ondertussen zitten ze met Abdallah, die ze echt wel als verdacht persoon beschouwen... En beginnen ze aan de huiszoekingen en zijn ze binnengevallen in zijn appartement in de Rue Saint-Léonard. Dat is waar hij zijn appartement heeft. En daar zijn ze in eerste instantie enkel in zijn flat geweest, maar dan hebben ze eigenlijk het volledige appartementsgebouw ondersteboven gekeerd eigenlijk. Ja. Hè. Er worden van alle staaltjes meegenomen, maar in eerste instantie... En dat zegt Alain Remu ook. Het is een niet-destructieve fase van de zoekingen. Dus er wordt vooral gezocht naar, ja, zijn die meisjes hier, tout court? Zijn hier kledingstukken die naar hen kunnen... Zijn er elementen die naar hen kunnen verwijzen? En het stukje dat hij nu zegt... herhaalt hij ook in die aflevering van Weet ik veel. Dus hij zegt, het is een onderzoek in niet-destructieve fase. We bekijken de locatie, we nemen foto's, het lab gaat na versporen zijn, we speuren de ruimte af met lijkhonden en er komt een ingenieur-architect mee om te kijken of de ruimte nog overeenkomt met wat er op de plannen staat. We zouden ook een georadar kunnen gebruiken, maar dat is nu nog niet aan de orde. En Alain Remu legt dat dus ook uit in die aflevering, dat hij zei, dat is iets sinds Dutroux dat we ons nooit meer gaan laten vangen, want toen hadden we geen ingenieur. Hadden we geen ingenieur mee. En anders hadden we die meisjes veel sneller gevonden. Hij voelt zich daar ook nog altijd schuldig over. En hij heeft zoiets vanaf nu, huiszoekingen, verdwijningen van kinderen, altijd een ingenieur mee. Oh, dus ik krijg weer kippenvel als ik...
Ja, dat is echt,
en hij zegt dat dan ook in die aflevering van Weet ik veel. Ja, dat is echt iets geleerd uit uw fouten eigenlijk. En nu doen we dat altijd. En dus ik vond het zot dat in een artikel dan van 2006 dat ook terugkwam van...
Ja.
We hadden een ingenieur-architect mee om te kijken of alles nog wel was zoals het op de plannen staat.
Wauw.
Ja, straf. En dan inderdaad zijn ze blijven zoeken in dat gangenstelsel van de citadel. Zo'n oude beboste vesting.
Beboste.
Er zullen ook wel veel vosjes hebben gezeten. Maar een oude beboste vesting aan de rand van het Luikse stadscentrum. Ze hebben altijd die lijkhonden mee. Er wordt ook binnengevallen bij die twee andere zedendelinquenten, maar daar wordt ook niks gevonden. Maar ze blijven hard zoeken. En dan komt er, even iets wat ik nog heb teruggevonden, komt er een getuigenis van een auto die avond aan het café is gezien en die vinden ze ook niet direct. Nee. En ze hebben zoiets van, interessant, een auto, moeten we zoeken. Het gaat over een zwarte Chrysler.
Ja. Het is niet zomaar dat ze Abdallah in verdenking hebben gesteld.
Nee,
er zijn wel echt inderdaad een paar dingen die in zijn richting wijzen, omdat er gewoon in zijn verklaringen ook heel veel tegenstrijdigheden zitten.
Ja,
hè.
Ja.
Zo zegt hij van, ik wist pas van de verdwijning toen ik mijn... opsporingsbericht op televisie zag, terwijl dat zijn vriendin verklaard heeft dat ze toch al eerder tegen hem had gezegd van de politie zoekt u. En daarnaast kan hij ook geen verklaring geven voor wat hij gedaan heeft de dagen na die verdwijning van Stacey en Nathalie. Hij zegt, ik heb gedronken en cocaïne gesnoven, dus wat ik ook gedaan heb...
Drie lijntjes trouwens, kwam in elk artikel. Drie lijntjes cocaïne en heel veel alcohol.
Voilà, kijk. En... inderdaad, je spreekt over die zwarte Chrysler dat het is. Hij zegt ook, uit het onderzoek blijkt inderdaad dat Abdallah ook een auto heeft gestolen in het weekend van de ontvoering van de meisjes. Of er eentje leende, wordt er nog gezegd. En ze denken inderdaad dat Abdallah de meisjes met die wagen heeft ontvoerd. En daarvoor werd gezegd van, dan kan hij ze overal gedood hebben en kunnen de lichamen overal liggen.
Ja.
En de speurders geven ook nog aan van, kijk, Abdallah steelt gewoon altijd een wagen als hij er eentje nodig heeft.
Ja.
Hij heeft dat blijkbaar ook gedaan toen hij dat 14-jarig meisje ontvoerd heeft.
Ja, ja, voilà. Dus ze gaan op zoek naar die zwarte Chrysler. En sorry, maar dit is even de comic relief van deze aflevering. Want woensdagavond, op het moment dat de onderzoeksrechter moet beslissen of Abdallah aangehouden blijft of niet... komt de eigenaar van de zwarte Chrysler zich aanmelden.
Ja, ik heb dat niet gelezen, denk ik.
Top. Oké, top. Ik heb hier zo hard mee moeten lachen. Dus die mens die komt nietsvermoedend bij de politie aangewandeld. Ik las toevallig in de krant dat het gerecht op zoek is naar een zwarte Chrysler. Die op het ogenblik van de feiten zich aan het café bevond. Met de kofferbak open. Ik zou ook als onderzoeker zoiets hebben. Oké, open kofferbak, we need to find you. Zegt M, ziet zijn naam liever niet in de krant gepubliceerd. Ik begrijp waarom. Ik ben de enige persoon in de hele deze buurt die met een zwarte Chrysler rijdt. Het is een habitué, hij weet.
Ja.
Ik ben hier de enige. Dus het kan alleen over mij gaan. Ik had de minste problemen om mij aan te melden bij de politie. Want... de cafébaas, Giulio, inderdaad, die had die tip gegeven van die wagen. En die had ook daarbij gezegd... en er was ik weet niet hoeveel muziek dat uit je auto kwam. M bevestigt, ja, dat klopt. Ik was samen met mijn vriend op weg naar een feestje... en ik had de luidsprekers stevig opengedraaid. 1200 watt kan mijn beestje slikken. Ik had mij verkleed als travestiet, want ik was goed in de stemming. die mensen dat interview aan het afnemen heeft, aan het afnemen is, die heeft zoiets van, oké, cool, leuk. Die een M denkt, wacht, Ieren. Uit zijn rugzak haalt hem de lippenstift.
Nee, ja.
Wijst daarmee en hij zegt, kijk, voilà, dit zet mijn woordenkracht bij. En dan haalt hem nog een papier uit zijn rugzak, zijn procesverbaal. Hier staat het, kijk maar een keer goed. Ik bevestig dat ik die avond een vrouwenpruik en panties droeg. De voorwerpen zijn momenteel terug te vinden in mijn auto, de Zwarte Chrysler.
Zalig.
De politie heeft zelfs gevraagd welke muziek ik heb gedraaid. Man. Want er was sprake van Arabische muziek. Dat was zeker niet het geval. Het was techno. Sorry, dit was even in heel de stijlnis van het verhaal, dacht ik...
Dit mag er even tussen. Nee, dus het zal dan niet de Zwarte Chrysler geweest zijn waar dat Abdallah in zat. Maar hij heeft in ieder geval wel een auto gestolen die... avond, voor die ontvoering waarschijnlijk. Maar bon, ondertussen is er nog steeds geen spoor van de meisjes. Hè?
Nee.
Comic relief aan de kant.
Sorry,
maar ze zijn de wanhoop een beetje nabij. Hè? Want alle pistes lijken ook dood te lopen. Ze hebben spullen meegenomen uit het appartement ook van Abdallah, maar daar komt ook helemaal niks uit.
Nee.
We zijn ondertussen ook al 11 dagen verder. Hè?
Ja.
Maar... Remu zegt, we blijven de moed erin houden. We moeten blijven hopen dat we de vermiste meisjes terugvinden. Als er geen hoop meer is, is er niets meer. De agenten op het terrein en ik geloven erin. We streven naar zekerheid. We willen uitsluitsel over het lot van de meisjes.
Ja, en de procureur des Konings die heeft zoiets van, kijk, we gaan hem aangehouden houden. En we hebben daar 4 goede argumenten voor. Namelijk, hij was... op het café de nacht van de feiten. Hij is 4 dagen verdwenen voordat hij zichzelf heeft aangegeven bij de politie. Hij is in het verleden al meerdere malen in aanraking gekomen met het gerecht, ook omwille van zedenfeiten. En dat is iets dat ik ook nog niet eerder was tegengekomen. Hij heeft heel hard zijn best gedaan om verschillende identiteitskenmerken te veranderen.
Ja.
Hij heeft zijn haar afgeschoren.
Inderdaad.
En dat vind ik ook altijd iets...
Dat is verdacht,
dat
hè?
Dat is verdacht.
Dat doet je niet zomaar opeens op het moment dat er 2 meisjes verdwijnen.
Nee, en dan...
Hij heeft daarover gezegd dat hij af en toe wel eens van imago verandert. Daarom is.
En dan is er iets dat de speurders ook heel opvallend vinden, terwijl hij daar in de ondervragingen zit en in de cel. Hij heeft schrammen op zijn armen en op zijn benen. Zelf zegt hij dat is omdat hij dus aan het break-up was met Christel en dat hij over een muurtje is moeten kruipen om zijn spullen te gaan halen. Maar op dat moment kunnen de speurders dat nog niet thuisbrengen, maar ze hebben zoiets van, hier klopt iets niet aan het verhaal.
Inderdaad.
Het is gewoon iets dat nog gaat terugkomen.
Dat gaat nog zeker terugkomen. Maar goed, we zijn weer een week verder, 18 dagen later.
Ja.
Zoals je al eerder zei, daar straks in de inleiding, worden Nathalie en Stacey gevonden. Eigenlijk echt op enkele honderden meters van de plaats waar dat ze voor het laatst gezien zijn geweest. Namelijk in een afwateringsgeul langs spoorlijn 34 in Luik. Dus dat is een woensdagochtend. Mm-hmm. En ze vinden eigenlijk eerst het lichaam van Stacey.
Ja.
En ze hebben daar langs die spoorlijn hebben ze een deksel opgeheft.
Ja,
dat. En... 's middags eigenlijk ontdekken ze dan weer 10 meter verder een andere put. Mm-hmm. Ze doen die ook open en daar vinden ze Nathalie. En ze zeggen van ja, op die plek is eerder gezocht geweest.
Ja.
Dat vind ik dan weer zo
moeilijk. Ja.
Moeilijk, hè, van, we hebben daar eerder gezocht, maar daar stonden toen allemaal braamstruiken aan. Want het was overwoekerd. Dus ja, we hebben dat gemist. En de dag voordat ze gevonden zijn, is er net gemaaid geweest.
Ja.
Waardoor dat die putten nu eigenlijk bloot kwamen te liggen.
Ja.
Maar de speurders gaan er eigenlijk meteen van uit dat ze daar niet gedumpt zijn, om het zo even te zeggen.
Ja.
Ze zijn waarschijnlijk een stuk stroomopwaarts gedumpt geweest en zijn ze meegesleurd geweest door het water dat door de buizen daar stroomt.
Want dat zeggen de onderzoekers eigenlijk ook direct. Ze zeggen, we mogen eigenlijk van geluk spreken. Oké, ondanks het feit dat we die riooldeksels misschien eerder hadden kunnen opheffen, maar anderzijds ook niet, want het was helemaal overwoekerd. Maar het is ook wel met het geluk dat ze zo'n riooldeksel hebben opgehoffen en dat exact onder dat riooldeksel het lichaam lag. Want het lichaam van Stacey lag veel dieper, verder en niet net onder een riooldeksel. Nee. Dus dat hadden ze veel moeilijker gevonden. Dus de lichamen zijn eigenlijk gevonden op 28 juni 2006. En 4 dagen eerder, sorry, ik ga dit even vermelden voor de mensen die op Facebook naar onze tips kijken. Moet ik even nog zeggen. Op 24 juni 2006 was het een heel lugubere verjaardag in Luik, want het was 11 jaar geleden dat de meisjes Julie en Melissa verdwenen zijn. Dat was in, ook in Luik. Hè. Ze ja. zijn slachtoffer geworden van Dutroux. En in diezelfde periode kreeg België bezoek van koninklijk bezoek.
Hoog bezoek.
Mm-hmm. En je weet, het, als er een koning bij betrokken ben, is, dan ben ik er ook bij. Namelijk van Beatrix, van koningin der Nederlanden.
Ik had dit trouwens totaal gemist in mijn research. En ik kreeg al bijna een hartaanval toen Laura mij de suggestie voor de tip doorstuurde. Want ik dacht, wat heb ik gemist? Zijn we wel met dezelfde zaak?
Ja. Maar dus Beatrix komt eigenlijk met toen nog Albert en Paola op bezoek in Luik. En ja, dat is natuurlijk een zeer ongelukkige dag. Hè. Eén, het is, ik weet niet of het exact die dag is, maar we zijn dus zoveel jaar na de verdwijning van Stacey, van Julie en Melissa. En op dat moment zijn dan ook nog eens Stacey en Nathalie vermist. Er was op dat moment, als die koningen daar op bezoek waren, nog geen schot in de zaak eigenlijk. En zij hebben zich daar ook over uitgesproken. En ik geloof dat zelfs in dezelfde periode de ouders rechtstreeks door Philippe en Mathilde zijn aangesproken geweest.
Oh, wow.
Een kleine audiëntie geweest om hen steun te betuigen eigenlijk. Ja. Dus vandaar de Facebook-tip. Ja, als er de koning is, dan zal het altijd de tip van de koning zijn. Sowieso. Maar ja, dan gelukkig en niet gelukkig, maar worden ze dan 4 dagen later gevonden. En ik zeg gelukkig ook omdat... Sorry, ik ga het nog eens zeggen. Onze hoofdcelvermiste personen heeft in dat interview met Radio 1 ook gezegd dat ook slecht nieuws goed nieuws is.
Ja.
Want dat het veel erger is als ouder van vermist kind om geen antwoord te hebben dan om wel een antwoord te hebben. Dat hij heeft nog contact met ouders die nog altijd, wiens kind nog altijd vermist is, zoveel jaren, decennia later. En die zelfs zoiets hebben van... Ik wil het gewoon weten. Zelfs is het de dood, zelfs is het gruwelijk.
Je kunt het een plek geven op die
manier. Het rouwen kan pas beginnen als het slachtoffer gevonden is, eigenlijk. Het is natuurlijk niet het beste nieuws dat de ouders krijgen op 28 juni.
En ook Abdallah.
Ja, en ook Abdallah niet.
Hij heeft blijkbaar heel erg zenuwachtig gereageerd op het nieuws dat de meisjes gevonden zijn. Ja. Dat zijn advocaat, die in zijn onschuld gelooft, eigenlijk ook op een gegeven moment zegt... Nu weet ik het toch ook niet meer zo
dus
goed,
die,
hoor.
Die slimme advocaat heeft in de pers gezegd... Ja, ik weet eigenlijk ook niet meer of mijn cliënt onschuldig is. Supergoed, er moet nog een proces komen. Maar niet de meest voorhand liggende quote, denk ik dan. En nu ineens, omdat die braamstruiken ter sprake kwamen... van die riooldeksels die niet zichtbaar waren en dan ineens wel... Denkt de politie, 1 + 1 = 2, hè? Die braamstruiken, die krassen op je arm... Het begint wel te vernauwen. Hè? En nu de lichamen er zijn, heb je natuurlijk een autopsie die kan worden uitgevoerd en kan er sporenonderzoek gedaan worden. En dat brengt toch heel wat dingen aan het licht. Hè?
Ja, want uit de eerste vaststellingen blijkt dus dat de meisjes waarschijnlijk de dag of de dag na hun verdwijning al omgebracht zijn.
Ja.
En ze toonden ook eigenlijk echt wel sporen van geweld. Hè? Uit de autopsie blijkt dat Nathalie en Stacey alle twee gewurgd zijn geweest. Mm-hmm. Ze hadden alle twee verwondingen aan hun nek. Ja, dit is nu wel weer heel even grafisch natuurlijk. Ja. Hè? Nathalie had sporen van bindingen, wordt zo genoemd, in de hals en de nek. Terwijl Stacey waarschijnlijk door... mijn handen is vastgehouden geweest aan haar beide armen. En enkel Nathalie zou verkracht zijn geweest volgens de autopsie. En Stacey zou geen enkel spoor vertonen van verkrachting. Nu, ze zou wel als eerste vermoord zijn geweest. En dat de dader dan daarna Nathalie verkracht en vermoord heeft.
Mm-hmm.
Ze denken dus effectief dat ze gestorven zijn op de... In de 24 uren na hun verdwijning.
Ja.
Het is moeilijk, ze kunnen het moeilijk pinpointen, om het zo maar te zeggen. Maar ze zeggen van ze droegen wel nog alle twee dezelfde kleren. Dus het is niet dat ze waarschijnlijk nog zijn vastgehouden.
Nee, en het is heel moeilijk, hè, dus omdat ze inderdaad in die riool hebben gelegen. En het is omringd door water, dus ook aan hun lichaam. Ja, hun lichaam is ook al helemaal opgezwollen, zeg maar. Het is heel moeilijk om het exacte moment van overlijden vast te stellen. Maar ik denk... maar dat is dan ook misschien een beetje mijn goedgeloofigheid, maar omdat er zo hard is ingezet met honden en gezocht is geweest die eerste uren en ze die niet hebben gevonden, denk ik dat ze wel echt vrij snel op de plek zijn. Allee, ik kan me niet voorstellen dat hij die nog een dag in leven heeft kunnen houden, nee, onopgemerkt.
Nee, denk ik heel moeilijk. Ze zijn er meteen opgesprongen, ja. Inderdaad.
En hij was ook onvindbaar direct de eerste dag, dus hij was dan denk ik niet bij die meisjes in die riool of
nee,
zo.
Nee, absoluut.
Nee. En dan op 30 juni komen die resultaten van het DNA-onderzoek
binnen. Ze nemen daar eigenlijk ook nog wat stalen van op de lichaampjes van Nathalie en Stacy, om te zien of dat er toch ergens een match is met Abdallah.
Ja, ja, inderdaad. En dit is ook de eerste keer in een artikel, en ik heb het in geen enkele andere zaak ooit teruggevonden. Ik vind het een heel rare term, maar ineens wordt Abdallah de superverdachte genoemd.
De superverspreider.
Ja, en ik moest ook wel wat aan corona, maar ik dacht, ja, je hebt altijd het woord hoofdverdachte, maar hij is nu de superverdachte. En ik dacht, op zich is het niet super onlogisch, want... Super. Omdat er is inderdaad... Dus er wordt DNA van een derde persoon om de lichamen van de meisjes aangetroffen. Ze kunnen dat in eerste instantie nog niet met zekerheid aan Abdallah linken. Er zijn andere dingen die ze dan onrechtstreeks dan wel aan hem kunnen linken. Dus ik denk dat er zoveel bewijs is, maar geen rechtstreeks bewijs, dat het meer dan hoofdverdachten is. En dat je zo op superverdachten komt.
Oké, ja.
Ja, dat was...
Dat is inderdaad een vreemde term, natuurlijk.
Ja, dus wat hebben ze gevonden? Enerzijds zijn ze er ook achtergekomen dat Abdallah de kleren die hij de avond droeg van de verdwijning naar de wasseret heeft gebracht. Maar, en dat staat, het engelengeduld van de speurders loonde en een nauwkeurige analyse van de textielvezels hebben resultaat opgeleverd. De kleren van Nathalie betroffen textielweefsel dat identiek is aan de blauwe jeans en het witte t-shirt dat Abdallah aan had op de avond van de braderie. In de zakken van zijn jeans werd stuifmeel gevonden. Het exactzelfde stuifmeel werd aangetroffen langs de spoorweg waar Stacy en Nathalie in die watercollector waarschijnlijk gedumpt zijn geweest.
Maar hij heeft daar ook een aparte uitleg voor,
echt
voor alles.
Abdallah heeft voor alles een uitleg. En ik zeg het, ik bedoel, ik ben niet van plan om een moord te plegen... Maar ik snap wel dat hij blijft ontkennen, maar zijn excuses zijn echt wel bijzonder.
Hij zegt bijvoorbeeld van hoe dat het komt dat stuifmeel in zijn broekzakken is terechtgekomen. Ja. Van ja, als ik in de struiken ga plassen, dan doe ik mijn broek helemaal naar beneden.
Ja, dat is veel makkelijker zo.
Okay. Dan weet je ook eens hoe het is voor vrouwen om te plassen in de natuur.
Inderdaad. En ook voor dat textiel op de kleren van Nathalie heeft hij een uitleg. Hij zegt, ja, kijk, tijdens de braderie stond er een podium.
Ja.
En de kindjes wilden daar de hele tijd opspelen. Maar kinderen... Hij zei ook al... Kinderen onder de 10 jaar geraakten niet. Ook heel fout dat hij exact de leeftijd van zo'n kind kan... zeggen, als je dan ook weet dat hij in de misbruiker is. Ja, kinderen van 10 jaar die raakten daar nog niet op, dus ik heb die hele tijd op en af dat podium gehoffen. En zo zal er wel een beetje weefsel van mijn kleren op haar kleren terecht zijn gekomen.
En hij zegt ook van... Hè, want de speurders die geloven er natuurlijk geen hol van, hè, van zijn uitleg. Over die, vooral ook over dat stuifmeel. Hè, van ja, als jij gaat plassen, doet jij helemaal je broek naar beneden. Ja, dat zal wel. En daarop verandert Abdallah weer zijn verhaal. Ja. Hij zegt van terwijl dat hij plaste, uit gewoonte, allerlei plantjes en bloemetjes en gras in zijn broeken plukte en dat dan in zijn zakken stak van zijn broek. En ja, zo slim zoals ze zijn, dan zijn de speurders gewoon eens random broeken bij Abdallah gaan halen. Hebben ze gecheckt of er ook effectief nog iets in zat? Nee. Dus klopt niks van.
Naast planten is Abdallah ook zeer geïnteresseerd in dieren, want ondertussen melden er zich nog verschillende andere getuigen, ook allemaal jonge kinderen, die Abdallah ook aanwijzen als iemand die een op de avond van de brasserie heeft... Van de braderie heeft aangesproken. Ze zeggen, die mensen heeft mij ook aangesproken. Ja. Hij vroeg aan mij of dat ik niet... dus niet naar plantjes, maar wel naar schildpadden wou gaan kijken. Want dat hij daar wel had gezien en dat ze samen wel eens naar de schildpadden konden gaan kijken.
Oké.
Dus fauna en flora, geen geheim voor Abdallah.
Nee, dus dat spreekt eigenlijk allemaal in het nadeel. Hè? Ja. Hij komt echt steeds meer in nauwere schoentjes. Hè? Ik ga nog even een paar dingen opsommen. Mm-hmm. Hè? Dus hij was in de buurt van het café op het moment van de verdwijning. Hij was dronken en verkeerde onder invloed van drugs. Hij heeft 4 dagen ondergedoken geleefd en vermomde zich door zijn hoofd kaal te scheren. Ja. En dan is er ook nog een dakloze man die beweerd heeft dat hij Abdallah gezien heeft. En hij heeft daarover verklaard dat Abdallah er uitgeput uitzag. En dat zijn kleren vol vuil en vol bloed zaten. Mm-hmm. Dan zijn er de getuigen van de kinderen die zeggen dat hij hen heeft geprobeerd mee te lokken.
Ik heb in nog eentje dat er in de sifon van de gootsteen op zijn appartement microsporen van Stacey en Nathalie zijn gevonden.
Ah, ja.
Waarschijnlijk van het wassen van zijn handen. Ja. Zoiets
inderdaad.
Heel klein.
Ja. Hij staat vol met schrammen van die braambessen. Zijn alibi, want daar gaat het natuurlijk ook om, zou blijkbaar ook niet kloppen. Hè. Hij zegt van ik was ziek, ik heb moeten overgeven. Ik heb tegen Christel gezegd van te kort na middernacht van ik ga naar huis. En dat ze niet op mij moest wachten. Hij zegt, ik ben te voet naar mijn studio gelopen, 200 meter verderop. En op straat heb ik weer moeten kotsen. En thuis nog meer, mijn kleren hingen vol. Dat zou zijn verklaring ook kunnen zijn voor waarom dat de dakloze man hem heeft gezien met vuile kleren of zo, of met vlekken op zijn kleren.
Maar ik denk dat een dakloze echt perfect het onderscheid tussen kots en modder kan maken.
Ja, en hij zegt nog van, ik heb mijn broek gewassen in de wasbak en nadien ben ik gaan slapen tot 1 uur of 1 's middags de volgende dag. Maar er is dus niemand die dat ook effectief kan bevestigen. Ik heb ook Christel niks daarover horen zeggen.
Nee, dat en ook, hij heeft geslapen tot de volgende dag 1 uur. En dan heeft hij 3 dagen zijn koptelefoon opgezet en niet gemerkt dat mensen hem aan het zoeken waren. Nee. Hij was ook niet op zijn appartement. Bon, er zijn enorm veel gaten. En dan denkt de advocaat van Abdallah het te hebben gevonden. En die zegt op 1 februari 2007... Weet je wat we gaan doen? We gaan een leugentest doen. Hè? Want de discussie blijft, is hij geweest aan dat waterreservoir, ja of nee? We zullen daar eens een leugendetectortest voor doen. Ik snap niet dat je als verdachte zelf suggereert om een leugendetectortest te doen. Maar kijk, die advocaat heeft ook al in de pers gezegd dat hij denkt dat Abdallah misschien wel verdacht zou kunnen zijn.
Hij weet het ook niet meer, hè?
Hij weet het ook niet meer. En dan denkt hij, misschien kan het in ons voordeel zijn. Even de cijfers. 1 op de 2 leugensectortesten zijn fout. Hè? Mm-hmm. Dus dit heeft eigenlijk... We weten, dat is een achterhaalde techniek. Maar gewoon, die advocaat vraagt dat. En de onderzoekers zullen zoiets gehad hebben van... try me. Maar is dat even verkeerd uitgedraaid? Abdallah slaagt eigenlijk niet op de leugendetectortest. De polygraaf detecteerde dat hij op dus Abdallah beweert dat hij niet op de plek is geweest waar dat de meisjes gevonden zijn. Maar de leugendetector geeft aan dat hij daarover liegt.
Ja. Ja. Ja, dus dat spreekt ook al niet in zijn voordeel.
Ja. Daar heeft hij zelf direct ook een andere uitleg voor, want de leugendetector is mogelijk defect.
Ja, en hij zegt ook, dat komt tijdens de rechtszaak ter sprake, dat hij toen zwaar onder de medicamenten zat.
Ja, ja, ja. We zijn uiteindelijk, sorry even om nog eens een kort timeline momentje te doen. We zijn 5 mei 2007 nu en het gerechterlijk onderzoek is afgerond en er wordt eigenlijk gevraagd om het proces naar assise te brengen.
Ja, ik heb nog iets over de begrafenis. Ik heb
dat heb ik ook.
Exact wanneer dat het is.
Ja, veel vroeger.
Veel vroeger,
dat zijn we even vergeten.
En dat zijn 2 dingen heel erg opmerkelijk aan. De begrafenis van Nathalie gebeurt eigenlijk in zeer intieme kring. Ja. De politie wordt echt ingeschakeld om mensen weg te houden. Er zijn mensen die echt hun steun willen komen betuigen, maar die worden ook echt buiten de kerk gehouden. De begrafenis van Stacey wordt rechtstreeks uitgezonden op televisie, ook op de VRT, op de RTBF. En de verklaring van de VRT is daarover... Deze zaak heeft heel het land in beroering gebracht. Incidenten die voor een samenleving iets betekenen, gaan in de ether. Heel het land zit nu in een rouwproces. Mensen zijn dermate geschokt dat we vinden dat dit aandacht moet krijgen.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En dat is ook geweest met de begrafenissen van Anne en Eefje, denk ik.
Ja.
Dat ook live op televisie is uitgezonden geweest. Ja. Maar ik vind het vooral opmerkelijk dat er zo'n 2 grote verschillen zitten tussen de families.
Ja, tijdens de laatste groet, dus de meisjes staan in een identieke kist eigenlijk begraven, een witte kist. En de laatste groet daarbij stonden de lichamen samen. Maar ik geloof ook dat bij de begrafenis van Nathalie, de papa van Nathalie, niet wou dat de stiefpapa, dus de nieuwe partner van de mama, aanwezig was op de begrafenis.
Thierry
mocht niet aanwezig zijn op de begrafenis. Ja, het doet mij altijd, want ik hiervoor was ik denk ik... dit kan ik me niet herinneren dat ik op tv heb gezien. Maar dit doet mij altijd denken aan het busongeval in Sierre. Daar herinner ik mij zelfs beelden van die kisten die uit een vliegtuig werden geladen. En dat overzicht van... Ja, dat waren, hoeveel kinderen zijn er gestorven? Schiet me buiten. Ik weet het niet. Ja, echt enorm veel. Al die kisten samen, ook zo een topshot daarvan. En dat ik ook echt dacht, ik weet echt niet of we dit op tv moeten tonen.
Maar ik denk dat heel het... Maar het is heel dubbel. Ik denk dat het land op dat moment heel erg in rouw was voor Nathalie en Stacey. En dat ze een samenhorigheidsgevoel, we rouwen hier samen om. Maar dat die zaak daarna zo in de vergetelheid is.
Ja, ik weet het ook niet. Ik weet ook niet waarom dat wij zo weinig weten over deze... Allee, of dat ik toch het gevoel heb dat deze zaak niet zo in het collectieve geheugen zit.
Nee.
Maar het ding is, de ouders beslissen dan natuurlijk altijd. Hè, of dat die begrafenis dan wordt uitgebedoeld. Het is niet dat tv daar ineens opdaagt of zo. Dus op zich, als die ouders zoiets hebben van ik wil dat dit gedeeld wordt, dat is hun goed recht.
Ja, tuurlijk. En voordat we naar het assiseproces gaan, Abdallah zit ondertussen in de gevangenis. En hij vindt het daar niet leuk.
Het staat hem echt niet aan.
Oh, verschrikkelijk. Hij heeft een paar brieven geschreven naar zowel zijn zus, een van zijn zussen, als naar Christel nog. En hij schrijft... Ik schrijf jullie om te zeggen dat ik me heel slecht voel. Ik leid zwaar onder deze hele affaire. Ik weet niet wat ik nog moet doen om het gerecht te doen geloven dat ik onschuldig ben. Wat me doet standhouden, dat zijn de telefoontjes met Christel. Ik hou meer van haar dan van wat ook. Zij is de vrouw van mijn leven. En dan ook nog, ik hou het hier niet meer vol. De bewakers en de andere gevangenen vallen me voortdurend lastig en ik zit 24 uur op 24 uur geïsoleerd. Ze houden vol dat ik het gedaan heb en ze willen niet meer verder onderzoeken. Al wat ik wil is een rustig leven. Help me om mijn onschuld te bewijzen.
Ja.
Maar ik denk dat er altijd wel aan uit zijn hoe we over deze zaak denken. Ja.
In juli 2007 is er dan zo de officiële inbeschuldigingsstelling. Mm-hmm. En daar is zowel hij aanwezig als dan de familie van de slachtoffers. Ik heb een korte quote van de grootmoeder van Stacey, die het een chockerend optreden vond. En ook nog te zeggen heeft dat Abdallah dik is geworden en helemaal versuft was door de medicijnen.
Ja, bon.
En dan een heel interessant krantenartikel dat ik tegenkwam. En ik dacht echt, oké, 2020 is erg, maar god 2007.
Ik ben benieuwd.
De kop van het artikel, nieuw gerechtelijk jaar, staat in teken van de megaprocessen.
Mm.
Even een klein kort passage uit het artikel. Niet alleen het schooljaar, maar ook justitie trekt zich na 2 maand verlof weer op gang. Voor het groot publiek komt het gerechtelijk jaar hoe dan ook in het teken van enkele megaprocessen te staan. Onder meer Hans van Themse, Michel Fourniret en Abdallah Aitfoud zullen dit jaar nog voor justitie moeten verschijnen. Wat een jaar.
Wat een jaar.
Ongelooflijk.
Dat wist ik niet, dat allemaal in hetzelfde jaar is gebeurd.
Nee, dus dat is inderdaad ook wel even een groot jaar. Wie dat er ook voor het gerecht moet komen, is Christiane, de mama van Stacey Lemmens. Zij is eigenlijk samen met haar toenmalige partner, dus niet Thierry. Nee. Maar haar toenmalige partner, zij stond terecht voor mishandeling voor haar eigen kinderen. Mm. Het gaat over slagen, verwondingen en het niet geven van voeding van haar 5 kinderen. Dus waaronder waarschijnlijk ook Stacey. De feiten hebben zich afgespeeld tussen januari en maart 2001. De kinderen waren dus ondervoed op het moment dat ze bij dat koppel verbleven. En ze moesten zware straffen ondergaan. De kinderen hebben zelf aangegeven dat ze geen eten kregen, dat er heel veel geweld was in het gezin. En ze is dan uiteindelijk veroordeeld bij verstek, een gevangenis van 2 jaar met uitstel. En haar advocaat zegt zelf, kijk, mijn cliënt was op dit moment psychologisch niet in staat om zich te verdedigen tegen de feiten waarvan ze beschuldigd wordt, terwijl de moordenaar van haar dochter nog niet gerechtelijk geïdentificeerd en veroordeeld werd.
Oké.
Okay. Waar inderdaad moet super zwaar zijn, maar ja, de feiten waar jij van beschuldigd bent, hebben zich ook wel echt... Los 5 jaar voor de verdwijning en de moord
inderdaad,
van uw dochter.
Daar moet je sowieso voor terechtgesteld worden.
Ja, ja. Maar dat schetst ook weer... Het is echt
een schrijnende situatie.
Ja, het is echt een schrijnende... Het verhaal toont zoveel aspecten. Je hebt die migratieachtergrond van Abdallah, dat sowieso niet simpel moet zijn. Die vierde wereld, waar volgens mij Stacey en Nathalie dichterbij stonden dan dat we eigenlijk nu ook merken en kunnen doen uitschijnen. Ja, ik denk dat dat allemaal niet super simpel is. Uiteindelijk op 26 mei 2008 start het assiseproces.
Ja, ik wil nog even zeggen dat er ook ondertussen nog een psychiatrisch rapport is opgesteld geweest.
Ja.
Over Abdallah.
Ik heb er niet aan gedacht, maar ik zet mijn afwasmachine elke avond op. En dat is dus nu aan het lopen. En dat hoort je misschien. Sorry daarvoor.
Het hoort erbij. Nu, er is dus een psychiatrisch rapport opgesteld. En daaruit blijkt dat Abdallah niet ontoerekeningsvatbaar is. En dat hij dus verantwoordelijk gesteld kan worden voor zijn daden. En daarom dus ook dat hij voor assise terecht komt. Ik weet niet of dat een verschil uitmaakt, maar ik denk het wel.
Ik denk dat dat enkel... Ja, je kunt volgens mij ook wel... Kunt je geïnterneerd worden voor assise? Alle juridische mensen die aan het luisteren zijn, zijn nu aan het roepen met hun koptelefoon op. Ja, tuurlijk of nee, tuurlijk niet. Maar laat het ons weten. Dat wil ik ook wel weten. Ik weet niet of dat je... Ik denk het wel, want Kim de Gelder bijvoorbeeld is toch ook voor assise verschenen. En Ali, die is pas achteraf dan.
Ja. Bon, laat het ons weten. Ja. Het proces start in ieder geval. Hij is ontoerekeningsvatbaar.
Niet
ontoerekeningsvatbaar, inderdaad. En tijdens dat proces wordt eigenlijk duidelijk echt hoe hard de speurders gezocht hebben.
Ongelooflijk.
Ze gebruiken PowerPoint-presentaties, foto's, reconstructiefilmpjes. En daar wordt, daar wordt eigenlijk nogmaals duidelijk hoe hard ze elk spoor hebben nagetrokken. Ja. En de ouders komen ook aan bod.
Ja.
Die komen getuigen over de avond. En die zeggen van, kijk, we zijn inderdaad misschien wat nonchalant geweest. De avond van de braderij. Door onze kinderen tot een gat in de nacht buiten te laten spelen. Maar, zeggen ze, we waren wel in de buurt. Hè. Mm-hmm. Eerst zaten we met z'n allen buiten. De kinderen speelden daar ook. En nadien konden we ze van binnen in het café door het raam in de gaten houden. Dus ze waren er eigenlijk nog dichterbij dan de ouders van Maddie.
Ja, inderdaad.
Maar we hadden daar allemaal het volste vertrouwen in. De kinderen waren trouwens erg gelukkig. Na een week internaat zagen Stacey en Nathalie elkaar weer en waren ze heel blij.
En ook, wie zijn wij om een oordeel te vellen over opvoeding? Sorry.
Inderdaad, tuurlijk. Ja, het enige wat je ze misschien kunt verwijten is dat het zo laat was. Maar ja, dan nog. Maar het feit dat ze misschien wat te veel
pintjes gedronken hebben,
is misschien onverantwoord geweest.
Ja. En dan, er is een heel emotioneel moment op het proces, want er zijn amateurbeelden opgedoken. Ja. De laatst levende beelden eigenlijk van de meisjes op het springkasteel. Zo gaat dat als je dronken bent op een braderie, dan maak je filmpjes en er is een amateur... Man die een video heeft gemaakt van de sfeer in het café.
Eigenlijk. Toen was er nog met een echte camera.
Ja, en daar zie je dus Stacey en Nathalie springen op het springkasteel. Ja. Moet echt hartverscheurend geweest zijn voor de ouders. Abdallah is ook zelf komen getuigen. In het eerste deel van zijn getuigenis heeft hij inderdaad enorm gefocust op zijn moeilijke jeugd, van waar hij komt. En dan heeft hij inderdaad ook gewoon alles wat hem te last is gelegd, daar heeft hij nog eens herhaald hoe dat kan, dat dat toch niet zijn schuld is. Hè? Dus inderdaad, die broek die heeft hem gewassen in de pombak en dan ook bij de wasseret, want hij had zijn eigen helemaal vuil gemaakt. Nog eens gezegd dat hij allemaal plantjes bewaart in al zijn zakken, wat ook niet waar is. Hij zegt dat hij misschien toch op die plaats is geweest waar de kindjes zijn gedumpt, want hij heeft een vriend die daar in de buurt woont. Waar? In de riool? Sorry.
Het is vrij zwak,
Hij kan niet overtuigen. Hij is ook, en dat is ook een item waar dat dus de speurders super lang naar hebben gezocht, nog altijd niet gevonden. Ja. Hij heeft op de braderie fake Nikes gekocht. En die zijn nooit teruggevonden. Ja, die speurders hebben zoiets van, je hebt die aangedaan, je hebt die gebruikt en je hebt die weggesmeten. Die zijn verdwenen. Maar hij zegt zelf dat hij die gekocht heeft. Die waren toch niet duur. Die zaten in een plastieke zak. En die plastieke zak maakte een irritant lawaai als hij daarmee over de straat liep. Dus hij heeft die achtergelaten.
Dan is het betoog van de advocaat van de moeder van Stacey veel sterker. Die zegt van, er bestaat gewoon geen twijfel over, hè. Hij zegt, er zijn in het dossier meer dan 50 verdachten ondervraagd. Hij en niemand anders is schuldig. Hij is een gefrustreerde man die komt uit een gezin waar incest banaal is geworden. En welke seksuele moraal kan zo iemand hebben? Goed, dat is natuurlijk...
Moeilijk, ja.
Moeilijke zin. Allee, ik bedoel, je kunt, ja.
Maar het gaat hier over een betoog van een advocaat die een assisejury moet overtuigen.
Ja, tuurlijk,
hè.
En hij zegt dat gecombineerd met een mengeling van cocaïne en een paar cocktails Pisang Genever.
Pisang Genever. Wat? Sorry, maar het drinkt nu pas op mij door. Pisang Genever.
Pisang Genever.
Dat is alcohol plus alcohol. En ook zo stroop plus stroop alcohol.
Amai,
oh, dat moet een ergste kater uit je leven zijn.
Dan ben ik niet verbaasd dat jij de straat ligt onder te kotsen, hoor.
Nee, amai, dus ik zou ook zwaar aan het kotsen zijn.
Bon, hè, dus hij heeft dat gecombineerd met cocaïne de avond van de feiten. Hij voelde zich oppermachtig. Ik weet dan niet of je van u van Pisang Genever oppermachtig gaat voelen.
Sorry, mijn maag is echt om. Even, toch, ik ga even dit toch even onderbreken, maar Pisang is toch echt de vuilste. Mm. Pas op, ik heb nu een top 3. Pisang staat er zeker in, maar ook Malibu.
Mijn lief drinkt dat dus graag, hè. Pisang met spruitsap. En ik denk iedere keer weer...
Nee. Oh my god. Oh my god.
Oh. Oh, als ze dit gaat horen.
Die gaat ook de volgende keer dat ik bij u thuis ben, gaat hij me dat zo voorschotelen. Die gaat me dat zo
nee, we hebben dat niet thuis. En dat is alleen als we een keer...
Gaan feesten.
Dat hadden we nu ook al maanden niet meer. Nee.
Ze zal het wel missen, die pisangfruit.
Hoe ga ik... Ik heb er eens gezegd.
Te gaan boos zijn.
Bon, ik ga snel verder. Dus hij voelde zich oppermachtig. Dat hij niet wil bekennen, is normaal.
Sorry, ik moet even nog een pisang Genever denken.
U heeft Cristello Berto, hè, dus het liefde van Abdallah, hier in de horen getuigen dat ze hem nog gelooft. Opmerkelijk ook, hè, dat zijn twee zussen uit dat gebroken zin hem ook nog steeds geloven. Als Abdallah bekent, dan is hij hen ook kwijt. Dan heeft hij niets meer. U heeft de psychiaters ook horen zeggen. Abdallah kan zichzelf niet in vraag stellen. Geen enkele misdaad heeft hij ooit bekend. Iedereen hier zou graag exact weten wat hij gedaan heeft met de twee meisjes, maar hij gaat het niet zeggen. Er zal altijd twijfel bestaan over de laatste uren van de meisjes. Daar moeten we ons bij neerleggen. Mic drop.
En hij slaagt, hè.
Ja,
hij
absoluut.
Slaagt. Want op 11 juni 2008 beslist het Hof van Assise in Luik dat Abdallah Ait Oud schuldig is aan alle 23 feiten die hem worden voorgelegd. En een assisejury mag dus enkel bepalen of iemand schuldig of onschuldig is. En het gerecht wrijft in zijn handen die hebben zoiets van... Weet je wat we die mens gaan geven? Levenslang.
Ja.
En net na... Want ik ben alle artikels afgegaan in chronologische volgorde. En dus na de uitspraak, hè, waarin Abdallah krijgt levenslang... kwam er onder als volgende artikel... In theorie kan hij vrijkomen in 2016, in de praktijk wellicht nooit. En er werd dan inderdaad, nadat de strafmaat is uitgesproken in het Luikse Assisehof, wel al gefluisterd van... Die komt nooit meer vrij. Ja. En dat is ook iets dat zijn advocaat aanhaalt. Een sterk punt wel, vind ik, van zijn advocaat. Ze zegt van, ja, kijk... Abdallah wordt hier eigenlijk veroordeeld in een land dat nog een enorm litteken heeft, een enorm trauma heeft van een eerdere zedendelinquent, kindermoordenaar. Ze gaan hem niet zomaar laten gaan. Nu, 2016 is vlot gepasseerd en Abdallah zit nog altijd in gevangenis. Hij heeft nog een poging gedaan om naar cassatie te trekken, om de zaak... gewoon om het proces nog eens te herbeleven. Maar dat is vriendelijk bedankt. En nee, gaan we niet doen.
Hij vond dat hij geen eerlijk proces had gekregen. Hè? Omdat de media al op voorhand stukken natuurlijk al had geschreven over hem. Over het dossier ook.
Ja.
Maar het Hof oordeelde dus, het Hof van Cassatie, dat de jury in eer en geweten had beslist. Maar daar stopte Abdallah en zijn advocaten niet. Hè? Hij is zelfs nog naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt. Omdat hij vond dat de beslissing van het Hof van Cassatie niet binnen de wettelijke termijn aan hem bekend was gemaakt. En dat het verdict van het Hof van Assise niet grondig genoeg gemotiveerd was. En dat de zaak te
media
was gekomen. Maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft ook die aanvraag natuurlijk verworpen, omdat hij te laat was. Zijn advocaat heeft blijkbaar nog geargumenteerd dat het zou gaan om uitzonderlijke omstandigheden, omdat zijn vorige advocaat hem blijkbaar niet geïnformeerd had over de beslissing van het Hof van Cassatie. Maar het Europees Hof oordeelde dat er geen sprake was van uitzonderlijke omstandigheden.
Kijk, in elke normale situatie zou ik zeggen, hè, er is geen ja, verklaring, geen getuigenis eigenlijk van hemzelf of geen bekentenis. En ja, er is niet echt bewijsmateriaal. Maar ik ga toch voor de vol 100% zeggen dat Abdella deze meisjes heeft vermoord en heeft aangerand.
Heeft er trouwens nog een showke van gemaakt, hè, tijdens zijn verdict.
Ja, het is, ik heb er nog geen bewegende beelden van gevonden, maar wel al foto's waarin dat hij echt... Ja. Half over die tribune, of hoe moet je dat zeggen, hangt.
Ja, hij is zogenaamd flauw gevallen. Ja. Maar waar heb ik het hier staan? Ja, ze hebben de zitting echt moeten schorsen, hè, op een gegeven moment. En de wetsdokter is Abdella dan gaan controleren. Hij zei, hij is van zijn stokje gegaan vanwege de spanning en de vermoeidheid. Maar hij is perfect in staat om de rest van de zitting te volgen. Dus hij heeft echt, ja, en op een gegeven moment is hij ook door de politie uit de zaal getrokken, echt letterlijk. Omdat hij echt zijn onschuld uitschreeuwde. Hè? Je suis innocent, bordel de merde. Ja. Je suis innocent, je n'ai rien fait. Allee, bon, dus hij heeft daar echt nog wel een choker gegeven.
Een enorme
choker
gegeven, inderdaad.
En ik ben ook... We zeggen wel altijd van als er twijfel is, moet je mensen vrij spreken. Maar ook al is er niet per se direct bewijs, maar met dat stuifmeel en zo, met die schrammen, maar
voor mij,
heeft geen alibi.
Ik zeg het, voor mij is het gewoon... Deze feiten hadden in eerste instantie nooit moeten plaatsvinden, want Abdella had nooit vrij mogen zijn.
Absoluut, dat is een eerste punt.
Dit is punt één en dat is iets dat we ook... Helaas ook met Julie van Espen hebben gezien. Dit is een dader die al eens in herhaling is gevallen. Die al eens opnieuw feiten heeft gepleegd. Ja. Dat zijn mensen die mocht je niet uit het oog verliezen. Als justitie, vind ik niet. En oké, hij had misschien niet meer in de gevangenis moeten zitten. Maar dat is iemand die voortdurend geviseerd moet worden. En psychologische begeleiding moet krijgen. Ja. Want herstellen gaat zo iemand niet doen.
Nee, het is zeer, weer zeer spijtig. Hè? En ook gewoon weer in de nasleep van Julie en Melissa, dat ze daar weer opgeschrikt zijn door zulke feiten eigenlijk.
Ja, inderdaad. En gewoon iemand, net als Dutroux, die in het verleden al verschillende red flags geplant had, waar dat geen gehoor is aangegeven. Mm-hmm. En dan denk je, dit is 2006, misschien gaat het beter, maar again, het blijft gebeuren. Hè. Ik blijf het zeggen, echt waar mensen die seksuele misdrijven plegen, moeten gewoon harder gestraft worden en beter begeleid worden.
Ja.
Want dat zijn mensen die hervallen.
Ja. Ja, maar ik volg je daarin, zeker wat betreft die begeleiding. Ja. Het is niet... dat is een probleem dat je niet zo opgelost krijgt door een gevangenisstraf te krijgen. Dat zit in u.
Mm-hmm.
En dat moet echt begeleid worden. Abdella is niet vrij, maar heeft wel vorig jaar nog penitentiair verlof aangevraagd. Maar bij zo'n aanvraag van zo'n soort verlof, ik ga het woord niet meer uitspreken, moeten er aan een paar voorwaarden voldaan gedaan worden. Er moet een soort van blijk van schuldinzicht zijn. Dat is absoluut nodig, of zo goed als nodig.
Ja.
En dat is er nog steeds bij hem niet het geval.
Hij blijft ontkennen. Hè?
Nu, aan de andere kant, zo dat soort verlof is ook wel nodig voor mensen die... op korte termijn gaan vrijkomen, zodat die zich kunnen reïntegreren in de samenleving. Dus ik snap dat dat wel bestaat. Dat was bij Michel Lejeuvre ook het geval.
Mm-hmm.
En ik bedenk me gewoon... Kijk, zij zijn vrijgekomen, Michel Lejeuvre en... andere Michel.
Mm-hmm.
dus de kans bestaat wel dat hij op een gegeven moment misschien toch gaat vrijkomen.
Dan moet hij schuld bekennen. Hè? Dan moet hij vertellen dat hij die meisjes heeft vermoord en verkracht. En dat gaat hij gewoon niet doen.
Nee, dat is waar. Nee. Maar ja, zijn optie, hij heeft geen andere opties meer. Hè?
Nee, en dan vraag ik me nog af, als hij bekend... Dan...
Hoe erg meent hij het dan? Als hij inderdaad zegt van, ik heb het gedaan.
Dan is het gewoon om vrij te komen.
Dan is het inderdaad gewoon om vrij te komen.
Ja. Van mij moet hij echt niet meer vrijkomen. Voor mij zit hij echt prima waar hij nu is.
Ja, als je ziet naar zijn... Wat hij al gedaan heeft.
Naar zijn criminele loopbaan.
Exact.
Niet goed. Ik heb nog een paar aftermath dingen. Wat eigenlijk ook gewoon schetst... Ja, dat we eigenlijk gewoon in een diep triestig milieu zitten. Hè. Mm-hmm. Enkele jaren later wordt de broer van Stacey Lemmens aangehouden voor een steekpartij. De mama van Stacey Lemmens wordt vrijgesproken in een drugszaak. En uiteindelijk heeft de broer van Stacey 8 jaar cel gekregen voor verschillende criminele feiten. Mede waarschijnlijk dankzij dat trauma, maar ik denk dat die niet in de opperbeste situatie zijn opgegroeid. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, spijtig. En bijzonder ook weer dat dat net in zo'n omgeving moet gebeuren. Ongetwijfeld speelt dat ook mee in het oordeel van veel mensen.
En misschien dat het daarom niet meer die situatie niet meer zo leeft.
Ja, omdat het gewoon geen rijke, witte mensen zijn.
Ja.
Kan zijn. Ja, triestige zaak, maar ik ben blij dat we hem eens hebben gebruikt.
Ja, inderdaad, want... Ja, ik was hem echt compleet vergeten.
Ja, het is zo, meestal met Belgische zaken. Het is ook één dat we nog nooit gesuggereerd hebben gekregen. Dus ik ben wel eens benieuwd. Meestal als we een Belgische zaak brengen of een Nederlandse zaak, krijgen we heel veel respons van mensen die nog weten waar ze waren of die via iemand kennen. Ik ben echt benieuwd of dat er ook mensen nauw betrokken waren bij deze zaak. Of
de begrafenis hebben gezien op televisie.
Ja, of er nog iets van weten, ben ik wel heel benieuwd naar. Ja. Ja.
Laat het ons weten.
Oh, ik vond het was wel weer fijn om samen te zijn.
Ja, het is weer voorbij gevlogen.
Ja, ja.
We zijn weer lang bezig geweest.
Ik denk het ook wel. Het is wel weer een lange geweest.
Maar tof. Ik vond het een heel boeiende zaak. Ja. Ik ben blij dat we hem gedaan hebben.
Ik ook. En weet je, Alain Remu, bel ons. Hè.
We hebben het altijd over Jeff Vermassen en zo, dat we een keer willen interviewen of zo. Hè, of als onze droomgast.
Ja.
Maar nu dat ik hem bezig heb gezien in dat programma, denk ik toch ook wel van, laat hem maar eens komen.
Ik heb echt deze week gezegd, als ik nog een carrière switch moet maken, dan ga ik echt bij Alain Remu werken.
Maar ik heb dat ook gedacht toen ik dat programma zag. Ik dacht, oh, is het niet nog iets voor mij?
Ja.
Maar bon.
Bel Alain, bel ons. En met uw voornaam, bedoel, je weet dat je sowieso al een streep voor staat.
Goed,
dat was het.
We houden jullie op de hoogte over alles.
Over onze sollicitaties bij de zelfvermiste personen.
Komt allemaal goed, ik zie je helemaal zitten. Goed,
salut!
Bye!